voorbereiding voor deze preekgemeente vanavond viel samen met de afronding van een project in groep 1. Een groep waar een van onze kinderen in zit. Het thema van dat project in groep 1 was de winkel. En dat hebben we thuis gemerkt in de achterliggende week. Wanneer aan het einde van de maaltijd het pak hagelslag leeg was en dat normaal gesproken in een papiercontainer verdween, moest dat nu bewaard worden. We moesten ons dochtertje meenemen naar school voor de winkel in de klas. En je merkt aan haar, en ik denk dat ook bij de andere kinderen zo was, dat dat thema aansloeg. Het staat natuurlijk ook heel dicht bij de belevingswereld van een kind. Het meegaat met mama of met papa om boodschappen te doen in de winkel of met een oom of tante. Wat geeft dat trouwens ook veel mogelijkheden voor een juffrouw in de kleuterklas om aan de hand van zo'n thema allerlei andere dingen spelenderwijs mee te geven aan die kleine kinderen die op zo'n leeftijd net sponsen zijn. Moeilijke woorden als cashier, eerste beginselen van het rekenen, geld, kopen, winkeltje spelen in de klas, klant zijn, omgangsvormen rondom de kassa, alstublieft, dank u wel. Liederen die gemaakt werden, die in het teken stonden van het thema. Allerlei dingen kwamen er langs in de achterliggende week. En ik denk bij meerdere gezinnen in onze gemeente als ook daarbuiten. En wanneer je dan zo bezig bent met een preek over zondag 12, over de naam gezalfd, moet je eigenlijk onwillekeurig ook daaraan denken. Eigenlijk, vergun me dat ik het even zo zeg, gemeente. Eigenlijk is het hele Oude Testament één groot project. Waarin God de eeuwen door op verschillende manieren zijn volk voorbereidt op de komst van de zaligmaker. Het mooiste van het project Week in groep 1 was dat ze in de achterliggende dagen ook met de hele klas en met een aantal moeders mee mochten naar de Albert Heijn. En daar een rondleiding kregen voor en achter de schermen. Op het niveau van een kind ook zagen wat er gebeurt in de winkel. En op die manier de dingen die ze spelende wij zelf hadden gedaan in de klas terugzagen in de wereld van de grote mensen. Nou, lees ook eens een keer met zo'n oog het Oude Testament. Zomaar even wat dingen noemen. En dan zitten we eigenlijk al in het hart van zondag 12. Ik denk aan het leren van belangrijke woorden. Een van die woorden staat vanavond centraal. Gezalfd. Messias. Of, zoals gezalfde dan in het Grieks is, Christus, Messias en Christus, Hebreeuws en Grieks, alle twee die woorden betekenen gezalfd. Andere belangrijke woorden in het Oude Testament, goede tierenheid, waarheid, gerechtigheid. Woorden die niet alleen op het abstracte niveau blijven zweven, ver boven de normale wereld van eenvoudige mensen zoals u en ik, en zoals de mensen ook in het Oude Testament waren, maar die de Heer ook uitlegt, bijvoorbeeld door heel beeldend dat te laten zien in de offerdienst, in de tabernakel. Of laat klinken in de profetische prediking van de profeet. Of een plaats geeft in het lied. Daarom is het zingen van de psalmen ook zo belangrijk. Niet alleen voor kleine kinderen en voor jonge mensen, maar ook voor ons volwassenen. Om vertrouwd te raken en vertrouwd te blijven met het Bijbels woordenboek. Geven de psalmen daarin ook een machtige steun in de rug. Om de Bijbel beter te leren begrijpen. En wat leren ze ons al zingend ook voor te gaan om in allerlei situaties van het dagelijks leven God te betrekken. Op een ziekbed, psalm 41. Tijden van eenzaamheid, psalm 25 en psalm 22. In tijden van angst, ik denk maar even aan dat regeltje, kinderen, zing dat ook eens in stilte voor jezelf. Als je 's avonds of 's nachts bang bent, kom Heer in angst tot u gevloden. Heel het Oude Testament, in woord, lied, maar ik heb het belangrijkste nog niet eens genoemd, ook in de geschiedenis die God met zijn volk gaat, is één groot project, staat in het teken van hem, het beloofde zaad, die komt omdat God het heeft beloofd. En je ziet dat ook heel sterk naar voren komen in het thema van deze avond, de naam gezalfde. Kijkt u maar even met me mee, daar staat in het antwoord, omdat hij van God de Vader verordineert en met de Heilige Geest gezalfd is. En dan worden er zo drie ambten genoemd die in het Oude Testament, niet in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament, alle drie een centrale rol speelden in het gewone dagelijks leven van de mensen in de tijd van het Oude Testament. De profeet, de priester en de koning. Die laatste is er niet meer in Jezus dag. De koning vanwege de Romeinse overheid. Zondag 12, en dat is ook in de lijn van de schrift, legt dan uit waarom de Heer Jezus Christus in de schrift een gezalfde wordt genoemd. En maak daarin ook heel dankbaar gebruik van het Bijbels materiaal wat vanuit de schriften wordt aangereikt. Nou jongelui, laat het maar gewoon even heel concreet voorstellen. Twee ambten kun je niet krijgen door geboorte. Ik denk allereerst aan het ambt van de profeet. Ik stel me dat gewoon voor, zo wordt dat ook verteld. Elisa die opgroeit in het boerenbedrijf van zijn vader, een groot landbouwbedrijf. En die in opdracht van zijn vader de akkers aan het ploegen is. Plotseling komt er een man naar hem lopen, zo van achter. En voordat Elisa goed en wel beseft wat er aan de hand is, werpt die man Elia zijn mantel over zijn schouders. En zalft hem tot profeet. Nu zijn er onder ons die opgegroeid zijn op een boerenbedrijf, of die nog familie daar hebben, of nog zelf werken. Nou, als je over de akker loopt, dan loop je daar niet in je kostuum, of in je zondagse kleding. Dan heb je je overal aan. Dan ruik je naar de boerderij. Dan ben je bezig met die beest. Zo ook Elia, opeens staat hij daar, met die profetenmantel om zijn schouders. Terwijl de jonge jongen alleen maar gericht was op de toekomst en dat is het overnemen van het bedrijf van zijn vader. En met dat hij geroepen wordt, zalft Elia Elisa om duidelijk te maken dat zijn leven vanaf dit moment in het teken staat van het dienen van de Heere God. En ook door die zalving duidelijk te maken dat hij vanaf dit moment ook de gaven ontvangt van de Heere die nodig zijn om het profetenambt te kunnen uitoefenen in het volk Israël. En wat is Elia daarin gelukkig? Gode zij dank ook niet met God teleurgesteld uitgekomen, maar God bedouwde met zijn geest. En stelde hem zo ook op een cruciaal moment in de geschiedenis van Israël tot een belangrijke getuige van het woord van God. Ik denk even aan die andere jongen, die wordt weggeroepen bij de kudde schapen vandaan. Hij komt achter die knecht aan, hollend gehaast het huis binnen. Blijkbaar is er thuis wat aan de hand. Hij moet in ieder geval zo snel mogelijk komen. En David is niet eerst naar boven gerend om even nieuwe kleren aan te doen, omdat er een profetisch bezoek is. Nee, hij loopt zo de kamer binnen. En voordat hij goed en wel wat kan zeggen, stapt Samuel naar voren. Pakt die horen met olie, giet de zalf uit over zijn hoofd, zo over zijn herdersplunje. En daar staat de jonge jongen. Het enige wat hij tot nu toe heeft gedaan is helpen op de boerderij. Schapen weiden. Af en toe een beer wegjagen, soms een leeuw verslaan, maar een leger aanvoeren. Corresponderen met andere koninkrijken in die tijd. Strijd aanbinden tegen de vijanden van Israël. Als hij kort daarna een keer betrokken raakt bij de strijd, dan past hij het harnas van Saul niet eens. en trekt hij maar gewoon zijn alledaagse kloffie aan. Maar in die zalving maakt God voor het oog van Samuel, voor de vader van David en voor de broers van David, dat hij in zijn verkiezend welbehagen niet kijkt naar de brede schouders van de broers van David. Ook niet let op de uitstraling van die grote kerels. Maar wat door mensen wordt veracht en daarom vaak niet wordt gezien, wordt door de Heere naar voren gehaald. Om een centrale plaats in te nemen in het koninkrijk van God. De zalving predikt aan David dat God hem toerust. Door God geroepen. En we zien dat trouwens ook bij de derde, andere ambt, wat onder bepaalde voorwaarden, die opgetekend staan in de wetten van Mozes, van vader op zoon, ging binnen de stam van Levi, het priesterambt. Ook daarin wordt de zalving door de Heere heel nadrukkelijk bevolen. Denk alleen maar aan die prachtige psalmen die we regelmatig ook tijdens de diensten zingen. Psalm 133, het is als de olie die van het hoofd van Aaron afdruipt, zijn zoom en klederen doortrekt. Waarin God zichtbaar laat zien dat deze stam door de Heer apart is gezet. En de gave krijgt om ook de Heer in de offerdienst te dienen. Gewijd aan God. Nou, zomaar wat elementen om nog even dat voorbeeld te gebruiken. Waarmee je ook zo'n vergelijking kunt maken met een project op school. De eeuwen door heeft Israël dat gewoon steeds gezien. En in de teleurstelling die ze opdeden met profeten die wel zeiden geroepen te zijn, maar niet Gods woord verkondigden. Jeremia 23 gaat daar bijvoorbeeld op in. Het koning uit het huis van David, die niet de God van David, maar de afgoden dienen. En met priesters die wel behoorden tot de stam van Levi, maar in de priesterdienst een laakbaar handelen verricht. Niet God offerde, maar de Baals. In al die teleurstellingen maakte de Heere duidelijk, weer zo'n ander element uit zo'n project, dat ze het niet op deze mensen moesten verwachten. Maar de teleurstelling schiep verwachting. Voor de komst van de grote profeet, koning en priester. Wat opvalt, gemeente, en dat is de inzet van zondag 12, laten we daar maar even de vinger bij leggen, is dat er niet direct begonnen wordt met de Heer Jezus Christus. Dat hadden wij verwacht, zeker ook na zondag 11, een zondag die helemaal in het teken staat van de naam van Jezus en daarmee ook van zijn menselijk leven op aarde. Hij was gewoon, zo gewoon mogelijk, dat hij niet opviel en in zijn eenvoud zo dicht mogelijk tot in het hart van ons dagelijks leven zich bewoog. En je zou dan verwachten dat de opstellers van de Heidelberger Catechismus die eenvoudige lijn doortrekken vanuit het dagelijks leven van de Heer Jezus en bijvoorbeeld beginnen met het kort verwijzen naar de doop van de Heer Jezus in de Jordaan, waar de hemel openscheurt, waar de Heilige Geest in de gedaante als van een duif neerdaalt en rust op de zaligmaker. De stem van de Vader klinkt. Dat bijvoorbeeld de Heidelberger Catechismus op zo'n moment in Jezus leven inhaakt en van daaruit laat zien wat de naam Christus betekent. Maar de insteek is anders. De insteek begint niet bij Jezus, nog bij zijn leven, maar er staat omdat hij, Christus, van God de Vader verordineert. Dat betekent uitverkoren en aangesteld. Uitverkoren en aangesteld is. En met de Heilige Geest gezalfd. Het lijkt wel alsof de Heidelberger Catechismus op dit moment even Jezus leven laat voor wat het is. En daar met geen woord over hebt. en zich helemaal concentreert op door wie hij geroepen, uitverkoren, aangesteld en gezalfd is. En eigenlijk zitten we dan in het spoor wat de Heidelberger Catechismus al direct vanaf zondag 1 aan het trekken is, zo deze hele Heidelberger door. Keer op keer op cruciale momenten, op belangrijke zondagen in de Heidelberger Catechismus, zien we dat oplicht. Namelijk het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zondag 12 begint met God de drie enige. Van de Vader verordineerd. En door de Heilige Geest gezalfd. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dit? Kon de Heidelberger Catechismus niet wat dichter bij ons gewone leven blijven? Zo'n geschiedenis als de doop in de Jordaan, dat zie je toch gewoon eigenlijk voor je ogen gebeuren. Jezus die uit het water komt. De hemel die openscheurt. Die duif dat spreekt tot de verbeelding die lustig zo afdaalt. De harmonie die daarvan uitgaat. En zondag 12 wil als het ware even kijken achter de schermen van Jezus leven. En leg de vinger op hem in wiens dienst Jezus staat. Hij die het zelf heeft gezegd in de kring van zijn discipelen, we zullen dat als de Heere dat geeft ook rondom het avondmaal heel nadrukkelijk rustig gaan bekijken. Ik ben in het midden van u als een die dient. Dat betekent niet dat de zaligmaker in de eerste plaats gekomen is om ons te dienen. Maar heel zijn leven is een dienend leven tot zijn Vader. En in het dienen van zijn Vader bedient hij ons. Houdt u die lijn alstublieft vast. Zomaar een van die Bijbelse motieven die de Heidelberger Catechismus ons vanavond wil aanreiken. Om ons beeld van Jezus, de zaligmaker, de Christus, te herijken aan het woord. Hij leefde niet op persoonlijke titel. Hij verkondigde niet zijn eigen mening. En hij bewees niet zijn liefde door zichzelf op te offeren. Hij kwam met maar één verlangen. Om de wil van God, zijn Vader, te doen. Door God de Vader verordineerd, uitverkoren. Daarmee wil de schrift, want dat is een Bijbelse uitdrukking, daarmee wil de schrift niet de indruk wekken dat de Vader dus bij wezen van spreken in de hemel meer had te kiezen. En dat na lang zelfoverleg uiteindelijk de keus van de Vader viel op zijn Zoon. Nee, van eeuwigheid af was de Vader gericht op de Zoon en van eeuwigheid af was de Zoon gericht op de Vader. Dat woord benadrukt namelijk dat de Vader al zijn vertrouwen helemaal gelegd heeft in de handen van zijn Zoon. En dat hij in het geven van zijn vertrouwen alleen maar zijn liefde tot uitdrukking wil brengen voor zijn Zoon. Hij is het in wie ik mijn welbehagen heb. Verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Dan wordt het uitgelegd naar drie kanten toe. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat tot onze enige hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Ik loop heel kort even met u deze drie ambten langs. En ik stip het maar even aan. En dat mag ik ook vanavond rustig doen. Omdat vooral het ambt van profeet en koning zometeen verder in de Heidelberger Catechismus wordt uitgewerkt. En dan kijk ik met u zometeen eerst ook even naar het profetisch ambt. Eerst maar gewoon even deze drie ambten. Profeet en leraar, hoe zien wij dat niet oplicht in het leven van de Heer Jezus Christus? Vanaf het moment dat de zaligmaker gezalfd is en bekwaam is gemaakt om onder het volk ook zijn werk te gaan verrichten, trekt hij prediken door het land. En de eerste preek die de Heer Jezus houdt in de synagoge van Capernaum gaat uitgerekend over een van die messiaanse gedeelten waar dat al voor zegt is. Jesaja 61. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Dat gezag, het gezag van de schrift, maar daarachter ook met het gezag van zijn Vader ontvouwt hij de schriften onder de mens. Predikt hij het koninkrijk van de hemelen. Dat geeft zijn woorden dus ook lading. Het zijn niet de woorden van Jezus uit Nazareth. De mensen proeven dat op enig moment. Dat hij leert als machthebbende, zeggen de evangelisten meerdere keren. En niet zoals de schriftgeleerden leren. De woorden die hij spreekt zijn vervuld en worden gedragen door de Heilige Geest. En heel zijn prediking is niet gericht op hemzelf, maar door hem op zijn Vader. Om maar één voorbeeld te noemen, jongelui, ik denk aan die gelijkenis van die boze wijngaardenier. Een van die verhalen die de Heer Jezus vertelt. De pachter die die wijngaard verhuurt. Zelf naar het buitenland vertrekt en in de oosttijd zijn knechten stuurt. En ten laatste zond hij zijn zoon. En terwijl Jezus als profeet die gelijkenis verkondigt, vertelt hij indirect wie zijn Vader is. Ten laatste zond hij zijn zoon. En verzegelt predikend het lot van zijn leven, door alvast te vertellen wat hem straks staat te gebeuren. Dat die boze wijngaardeniers bij het zien van de zoon zeggen, deze is de erfgenaam, we laten hem doden. Dan zie je zomaar oplichten wat de profetische gaven van Christus zijn. Hij legt de schrift uit, het beeld van die wijngaard, Jesaja 5... Hij vertelt wie zijn Vader is, omdat hij in dienst staat van zijn Vader. Ten laatste zond hij zijn zoon. En al predikend profeteert hij zijn eigen lijden en sterf. Dit is de erfgenaam. Laten we hem doden. Dat is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een soort zelfvervullende profetie. Maar dat is dé profeet die predikt. En die tot in zijn onderwijs toe laat zien dat hij de touwtjes in de handen heeft. Want hij predikend het lijden naar zich toe trekt. En straks in het lijden predikend laat zien wie zijn Vader is. Zo'n totaal andere profeet dan dat de mensen voor en na hem hebben gezien. En dan staat er, niet alleen van deze enige profeet, dat hij onze hoogste profeet en leraar is. Maar er wordt ook gezegd die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomenlijk geopenbaard heeft. Met andere woorden, alleen in de schrift lees ik hoe God mij zalig maakt. Alleen in de schrift. Mag ik daar even een hele praktische opmerking bij maken, gemeente? Ik denk niet dat ik de enige ben geweest die wel eens in onze kringen heeft gehoord de volgende uitdrukking. Het staat dan wel niet in de Bijbel, maar Gods volk leert. En dan komt er het een en ander. Hoort u wat daar gezegd wordt? Het staat niet in de Bijbel, maar Gods volk leert. Laten we in alle nuchterheid dan ook even de vraag stellen, wat heeft Gods volk dan wel geleerd wat niet in de Bijbel staat? En van wie hebben ze dat dan geleerd? Kijkt u zo ook even heel nuchter naar uzelf. Een droom is niet de schrift. Een visioen is niet het profetische woord. Een soort bespiegeling overdag kom ik niet in de Bijbel tegen. Het staat of in de schrift, dan is het van God. Of het staat niet in de schrift en het is dus niet van God. Dat geldt ook als het gaat om wat je wel of niet mag doen. Ik herinner me een gesprek in een van mijn vorige gemeenten, dat ging over zondagswerk. Of je dat nou wel of niet mag doen. En dat was niet noodzakelijk werk. En dat verhaal ging als volgt. Nou, dominee, ik heb ervoor gebeden. En in mijn gebed ging ik vervolgens solliciteren. En ik had gebeden, als ik nou af word gewezen, dan is het dus niet van u. Dan mag ik dat werk niet doen, maar ik werd aangenomen, dus is het Gods leiding. En nu doe ik met vrijmoedigheid dit werk. Het staat er wel niet in de Bijbel, maar het is wel Gods leiding. Nou, dan spreekt de Heer met twee monden en heeft hij twee gezichten. Ik zou het eigenlijk even willen omdraaien. En dan denk ik aan die geschiedenis met die profeet bij een van de koningen. Die koning die maar wat graag erop uit wil om die volkeren onder de knoet te krijgen. En die profeet, die Micha, wil hij eigenlijk niet horen. En Micha drijft dan op een gegeven moment de spot met die koning. Die zegt, ga maar, het is in de weg van de Heere. En het eindigt in een grote teleurstelling. We geven ons niet op heel gevaarlijk ijs, gemeente, als we zo in het leven staan. Dat je weet, het mag niet van de Heere, terwijl je wel je zinnen erop hebt gezet. En dat je gaat bidden. Je hebt daar een bepaald gevoel bij. En het gaat zo. En onderwijl hebben we dit gedaan. De Bijbel dicht. En drijven we verder op gevoel, op leiding, op wat mensen vinden. Je kan ook van God iets krijgen omdat je gewoon zeurt. En dat de Heere zegt, doe dan maar. Je weet het zo goed, maar je wil niet anders. Wat hebben we daarom nodig? Dat we leerling blijven. En dat we ook heel nuchter gewoon in de klas moeten luisteren naar het woord. En als de Heere zegt het mag niet, dan mag het dus niet. Dan is er nog genoeg ruimte om aan God te vragen wat dan wel mag. En dat is meer dan wat we niet mogen. Volgende ambt, we komen zo meteen terug bij deze profeet. Er staat in het tweede ambt dat hij ook tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Hier wordt op twee manieren het werk van de profeet, van de priester, de Christus, de gezalfde priester, uiteengelegd. Allereerst wordt er gewezen op het offer dat hij heeft gebracht, dat komt later in de Heidelberger Catechismus terug, als ook op de voorbeden die de Heer Jezus op dit moment nog steeds doet. Ja, blijf doen, tot de jongste dag. En wanneer het amen klinkt in de hemel, omdat de Vader zegt, en nu is het moment aangebroken om terug te keren en uw volk en kinderen bijeen te verzamelen, stopt het middelaarswerk van de zaligmaker. Wordt zijn priesterlijke werk straks in de hemelse heerlijkheid niet meer voortgezet. Maar treedt Christus, de grote profeet, priester en koning, terug in de schaduw van zijn Vader. En blijft de drie-enige God over om te aanbidden. Het derde ambt. Er staat tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en onderhoudt. Ik wil u hier even wijzen op een belangrijk moment. Er staat bij profeet en bij priester dat hij dat allemaal heeft gedaan. Ons de volkomen verlossing en de wil van God geopenbaard heeft. De schrift is dus af. Er wordt van de priester gezegd dat hij ons verlost heeft. Het is volbracht. En vervolgens worden er twee lijnen getrokken naar vandaag en naar de toekomst toe. Dat hij op dit moment, ook op deze zondagavond, aan de rechterhand van zijn Vader bid en ons nog steeds door woord en geest regeert. Kinderen, wil je zien hoe de Heer Jezus regeert? Nou, dat kunnen we heel concreet aanwijzen. Dat is deze gemeente waarbinnen jij lid bent. Net als de andere kerken hier in Sliedrecht waar het woord open gaat. Waar Jezus regeert door de Bijbel, door de ambten, in de eredienst. En misschien mag je de Heer ook kennen. Dan regeert de Heer Jezus ook in jouw hart. En is hij jouw koning. Die grote koning. Die zich zo heel persoonlijk laten kennen in jouw leven. Door woord en geest regeert. Drie ambten, gemeente. Ze staan in een bepaalde volgorde. Profetisch ambt bovenaan. Ik denk niet dat dat willekeurig is. Integendeel, dit hoort. Nu zijn we waar ik wezen wil. Dit hoort bij het theologisch denken in de Heidelberger. Ik zei het al een paar keer. We laten dat van het werk van de priester en van de koning even liggen. Dat komt straks in de volgende zondag. Dat roept de vraag op. Wanneer komt dan het profetische werk van de Heer Jezus Christus aan de orde? In welke zondag na zondag 12 wordt er uitgebreid op ingegaan? Want het gebeurt wel een aantal keren. Maar het is al begonnen in de Heidelberger Catechismus. Wilt u dat letterlijk zien? Nou, laten we maar even kijken naar zondag 2. Kijkt u maar mee. Zondag 2. De eerste officiële zondag van de Heidelberger Catechismus. Dat begon met die vraag: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. En toen was het antwoord vervolgens de vraag: wat eist de wet van God van ons? dat leert ons de gezalfde. Daar staat niet dat leert ons Jezus. Daar staat dat leert ons de gezalfde. Het profetisch werk van Christus begon al bij zondag 2. Daar wil ik even met u bij stilstaan vanavond. Eerst maar het trekken van een persoonlijke lijn naar u en mijn leven. Ik denk dat u dat herkent wanneer u de Heer ook persoonlijk door genade mag leren kennen. Als je leven wordt opengelegd voor de Heer, doorgaans is dat Gods gebruikelijke weg om dat te doen. Hij is vrij in de wijze waarop hij mensen tot hem brengt. Maar de gebruikelijke weg van de Heer is dat wij toch in eerste instantie iets van onze schuld en zonde leren inzien. Een onrust in ons leven wordt geboren, zodat we gaan beseffen dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Op een andere manier ook naar de kerk gaan. Wellicht ook naar aanleiding van een ingrijpend sterven of een andere gebeurtenis in ons persoonlijk leven, een ernstige ziekte of een ongeluk. En dat het in één keer ook echt naar je toe komt. Het komt binnen, zeggen we dan in 2017. Zoals ik nu leef, gaat het niet goed. Een stuk onrust wordt er dan geboren. Misschien gaat dan voor het eerst in tijden weer de Bijbel open. Vouw je voor het eerst in tijden weer je handen. En dat de Heere verder gaat trekken. Dat van concrete zonden in je leven die de aanleiding waren om je knieën te buigen, de Heer ook de vinger legt uiteindelijk bij de bron van die zonde, dat is je verdorven bestaan. Het zien daarvan is wat anders dan het belijden daarvan. Je kan inzien dat je voor God niet kan bestaan. En toch uiteindelijk zonder God verder leven. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest dat heiligt. En daarom is het ook zo belangrijk dat de Heilige Geest vanaf het begin in je leven ook gaat werken. Dat de Heilige Geest dat heiligt en dat dat ook schuld wordt voor je. En je dat ook uitspreekt naar de Heere toe. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft kan voor u bestaan. En als het dan gaat om de persoon en de kennis van Christus, vergis ik me en dan kijk ik ook toch even met een schuin oog, vergun me dat ik dat doe vanavond, gemeente, naar mijn eigen leven. Is het dan niet zo dat we vaak als eerste dan oog krijgen voor het priesterlijke werk van Christus? Voor de vergeving van de zonde. Voor het plaatsbekledend werk. Voor de noodzaak om hem persoonlijk te leren kennen. En dat hij dat ook door woord en geest in je leven verzegelt. Uit zijn mond persoonlijk mag horen dat je zonden vergeven zijn. En wat kan je daar ook warm van binnen van worden? Dan begint je hart week van te worden als onder de prediking het werk van Christus ook centraal komt te staan. En al durf je dan niet met vrijmoedigheid te zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar dan is het maar van afstand. Dat je dierbaarheid ziet in zijn priesterlijk werk. En toch denk ik, en vandaar dat ik vanavond daar de vinger bij leg, dat we juist in dat beginnende geestelijke leven voor heel veel valkuilen bewaard kunnen worden, als we vanaf het begin ook oog hebben voor de noodzaak van zijn profetisch werk. Dat raakt eigenlijk ook de preek van vanmorgen. Dat allerlei belangrijke woorden, maar ook het beeld van God en het beeld van hoe hij werkt, gecorrigeerd moet worden door deze enige en hoogste profeet en leraar. Dat voorkomt me niet alleen dat ik een eenzijdig beeld van het werk van Christus krijg, waardoor het in het begin van het geestelijke leven er ook zo vaak verwarring en onzekerheid ontstaat. Het geeft ook vanaf het begin aan het geestelijk leven een ootmoedige gestalte. Nou, dat herken je wel, jongelui. Je zit in de klas, de docent die legt wat uit. En opeens dat gevoel, ik snap het gewoon eigenlijk niet. Het kan aan je karakter liggen, maar de meeste onder ons die moeten dan toch eerst even een drempel over. Hè? Zal ik wel of niet mijn vinger opsteken? En wat denkt de rest ervan? Als ik eigenlijk door mijn vraag laat horen dat ik het niet begrijp. En ik zie om me heen de rest van de klas ijverig meedoen en ja knikken. En in ieder geval de houding maakt duidelijk dat ze het begrijpen. Nou, dat. Dat iedere keer in het geestelijk leven als de vinger omhoog moet en we het moeten belijden tegen de Heere. Ik begrijp het niet. Onze trots een mokerslag krijgt. Onze hoogmoed weer afgebroken wordt. En we voor God voor de dag komen als een dwaas. Ik begrijp die discipelen wel. Die onderweg achter de rug van de Heer Jezus zaten te kibbelen over de vraag wie de meeste zou zijn. En ik begrijp ze ook, als ze net gehoord hebben aan de avondmaalstafel, dat één uit hun hem zal verraden en de verslagenheid in één keer omslaat in de vraag wie de meeste zal zijn. Notabene, aan de avondmaalstafel steekt de hoogmoed de kop op. Nooit last van gehad aan de avondmaalstafel. Dat je zo voelde zit als een avondmaalganger. Dan zit je toch maar mooi, hè, zo voor het oog van de gemeente. Jij wel. Maar als dat nou naar je toe komt aan de avondmaalstafel, dat ik voor u. Als de borg aan de avondmaalstafel gaat spreken. Als hij onderwijs geeft, want dat is toch het avondmaal vieren. Zitten naar Jezus' voeten. Luisteren naar zijn stem. Onderwijs krijgen. Een van de genademiddelen in het onderwijs van Jezus. Het avondmaal. En je zo in één keer die vinger naar je toe ziet komen. De vinger van hem. Met die doorboorde hand. Ik. Voor u. Dan kun je ook wel eens onder de avondmaalstafel willen wegkruipen, of niet? Dat je daar zat, je eigen waan. Geen oog en geen aandacht voor de heilige lessen die de zaligmaker geeft. De tafel waar zijn liefde en Gods liefde wordt verkondigd. Is dat niet een van de dingen die wij vanavond mee moeten nemen, ook vanuit de Heidelberger Catechismus? Heere, maak mij tot een leerling en houd me ook bij u als leerling. Dat volg mij. Het eerste woord waarmee Petrus wordt geroepen. Het laatste woord dat Petrus uit Jezus' mond hoort. Volg mij. Wat hebben we dat ook nodig, dat profetisch onderwijs, om zicht te krijgen op de ware betekenis van Christus als de priester. Dat genade stoelt in recht. En dat recht samenhangt met Gods gerechtigheid. Wat hebben we dat nodig, profetisch onderwijs, ook met het oog op het koninklijke ambt van de zaligmaker. Juist als het gaat om het doorbreken van persoonlijke boezemzonden in mijn leven. Want hij, laat het nog maar eens even lezen, tot onze enige koning die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Die twee woorden, beschutten en behouden, dat doet hij als koning. Ja, zeker doet hij dat als koning. Maar door woord en door geest. Keer op keer dat woord dat me terughaalt. Dat woord dat me bewaart, ook voor dwalingen waarin deze tijd zo vol op me afkomt. Dat woord dat me onderwijst om me bij het hart van het woord te houden. Zijn profetisch werk. Moeten we het ook niet beleiden dat we juist daarin de Christus de Schriften zo vaak tekort doen. Ook misschien wel door een eenzijdig gericht zijn op het kruis. Vanuit onze emotie, vanuit onze gevoelens. Maar dat hij bij het kruis moet gaan onderwijzen. Jongelui, ik moet denken aan een beeld. Ik denk dat jij dat wel herkent. Misschien heb je dat wel eens met de klas gedaan, een museumbezoek. Een bepaalde opdracht van school of je hebt dat samen met je familie gedaan. Je kan op twee manieren door het museum lopen. Je kan je kaartje kopen en er doorheen lopen. En dan zeg je, als je thuis komt, we zijn in het Rijksmuseum geweest. Heb je wat gezien? Ja, er hing een schilderij en er stonden wat andere dingen. En voor de rest ging alles aan je aandacht voorbij. Of je koopt een kaartje bij de kassa en je neemt die audiotour. Zet de koptelefoon op. En je laat je gidsen door het museum. Je staat bij zo'n schilderij en al kijkend naar die schildering wordt vervolgens uitgelegd wat de schilder wil zeggen. Nou zo. Dat Christus profetisch werk dienstbaar is aan het werk van hem als priester en aan het werk van hem als koning. Mag ik het dus zo zeggen vanavond, dat we het woord tegen ons oor moeten houden en zo naar het kruis gaan kijken en zo naar boven gaan kijken. Afgestemd op het woord, God verheerlijken in het kennen van Christus. En dan zit ik vanavond in het laatste, wat ik met u even wil aanstippen. Kijkt u even met me mee. Daar staat, waarom wordt gij een Christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Dat is een van de belangrijkste opmerkingen in de Heidelberger Catechismus. Dat wordt stap voor stap straks verder ontvouwd. Maar ik wil wel even daar de vinger bij leggen, omdat we daar in de toekomst een paar keer op terug zullen komen. De Heidelberger Catechismus is geschreven om uit te leggen wat de gemeenschap met Christus betekent. De geloofsomgang met God in Christus. Dat was ook de insteek van de Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En het antwoord begon direct met de opmerking dat ik niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Ik ben van hem. Ja, wat betekent dat dan, als je van hem bent? Wel, zegt zondag 12, ik ben zijn zalving deelachtig. Hij is niet alleen eigenaar van mij, omdat hij mij gekocht heeft door zijn leven te geven als een losprijs. Ik ben van hem, omdat hij in mij is. De eenheid met Christus. Het ontroerende in zondag 12 is dat de catechismus de eenheid met Christus inbedt in de eenheid die binnen God is. Kijk er met me mee, we moeten toch even terug nog naar dat eerste gedeelte van zondag 12. Daar staat het, omdat hij van God de Vader verordineerd is, met de Heilige Geest gezalfd is. Dan gaat het om Christus. De drie personen worden hier dus al genoemd. En aan het slot van ditzelfde antwoord komen ze alle drie weer terug. Ik lees het maar even verder. Daar staat, door zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader, tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest, de Heilige Geest, regeert. Zijn aanstelling is door de Vader en de Heilige Geest en zijn bediening in het hart van zijn kinderen is samen met de Vader en met de Heilige Geest. Wat ligt hier een geweldige troost in allereerst voor Gods kinderen. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Jazeker, dat betekent dat hij in Christus verenigd is met de Vader en met de Heilige Geest. Heeft het geestelijk leven dan meteen over? Nee, hoeft ook niet. Daar hebben we nou onderwijs voor nodig. Van deze hoogste profeet en leraar. Maar ik weet wel vanuit ondervinding dat dat een gezond geestelijk leven geeft. Als het ingebed ligt in het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat voorkomt heel veel ontsporingen. Dat houdt ons ook heel dicht bij God zelf. En dat houdt God in het midden van het geestelijk leven. Dan blijft het geestelijke leven gericht op God, de drie enige. Dat bedoelt die uitdrukking. De zalving van Christus, hij gezalfd door de Vader, met de Heilige Geest, ben ik in Christus deelachtig. Neemt u dit mee over de komende tijd? Als we aan de hand van de Heidelberger Catechismus langzaam maar zeker ook thuis gaan raken in het hart van Christus lijden. Van zijn geboorte, van zijn komst onder ons, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart. Keer op keer die drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor ons, in ons. Het laatste vanavond, dan is de vraag waarmee we afsluiten. Eigenlijk dezelfde vraag die gesteld wordt in zondag 12. Kijk u maar even met me mee. Er wordt gevraagd, vraag 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? Let u er even op dat er niet staat waarom heet jij een christen. Of waarom noem jij jezelf een christen? Nee, je wordt zo genoemd door anderen. Die vraag heeft alles te maken ook met de ontstaansgeschiedenis van het woord christen. De eerste volgelingen van de Heer Jezus worden in die eerste jaren mensen van de weg genoemd. En kinderen daarin hoor je doorklinken Jezus' eigen woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Mensen van de weg. Op enig moment, en dat is dan buiten Israël in de heidense stad Antiochië, is het de omgeving die van deze mensen zegt, ze zijn christen. Waarom? Omdat de omgeving in deze mensen Christus erkent. Je ziet hetzelfde bijvoorbeeld oplichten op het moment als de discipelen van de Heer Jezus naar de hemelvaart van hun zaligmaker voor het Sanhedrin worden geplaatst. Er wordt een verhoor afgenomen, beschuldigingen worden ingebracht. En op enig moment komt het Sanhedrin op het punt om het vonnis te vellen. En dan constateren ze van deze apostelen dat zij bij Jezus zijn geweest. En daar weet ze geen raad mee. Hoe zien ze dat dan? Dat zien ze aan hun grondhouding. Ootmoed. Dat zien ze aan hun opstelling, vrijmoedigheid. Ze hebben niets te verbergen. Iedereen mag er doorheen kijken en ziet dan het beeld van Christus. Dat horen ze aan hun woorden. Het zijn niet hun eigen woorden. Het zijn de woorden van de enige profeet en leraar, Christus. Dat zien ze ook aan de gerichtheid waarmee ze leven. Zij leven gericht naar boven. Daar waar hun koning is, is hun burgerschap. Daar ligt hun vaderland. Daar zijn ze op weg gereisd naartoe. Als pelgrim naar de eeuwigheid. Mag ik die vraag vanavond aan het einde van deze preek eens aan u en aan mezelf stellen? Wat zegt de buurman nou van u? Dat zijn mensen die kerk in de Bethel. Of zeggen ze dat zijn christenen? We denken aan een geschiedenis, een paar kilometer hier vandaan is dat gebeurd in Gorinchem, jaren geleden. Er werd in een flatgebouw gezelschap gehouden. Er kwamen mensen bij elkaar, jongelui die de Heere vrezen op een door de weekse avond, om met elkaar door te spreken over het werk van de Heere. Nu kan een gezelschap of helemaal ontaard, of als er een strakke leiding is, kan het dicht bij de schrift blijven. En dat gebeurde ook. Er werden ook psalmen gezongen en ook gezangen, geestelijke liederen. En dat mag ook. Maar de buren kregen er last van. Daarnaast wonen twee vrouwen, die woonden samen, een lesbisch stel. Die gingen verhaal halen. Belden aan. En in niet mis te verstaande woorden gaven ze aan dat ze niet meer iets wilden horen. Het ging niet alleen om het geluid, het ging ook om wat er gezongen werd. Nu waren in het gezelschap een aantal mensen die zeiden, we trekken ons er niets van aan. Wij zijn gewoon hier in deze kamer. We gaan gewoon door. Er waren er ook een paar, en ik denk dat dat de meest verstandige waren, die zeiden, we houden er rekening mee. En we gaan gewoon later eens een keer bij deze twee vrouwen op bezoek. En dat laatste gebeurde ook. Ze gingen op bezoek. En in dat gesprek lieten ze zien wat deze twee vrouwen nu missen. Kijk dat. Dat is nou een christen. Dat jij op school, morgen op je werk, terwijl je dat niet eens met opzet doet, of je er daar bewust van bent, aan je omgeving laat zien dat jij op deze zondag bij Jezus bent geweest. Dan zegt uw collega, dat is een christen. In hem zie ik Christus. Amen.